Goedemorgen. Fijn om hier terug te zijn met de zon in huis, hè? En zoveel mensen samen om Gods woord te openen. En ik wil vragen dat u de Bijbel opent in de 2e Korinthebrief. Vanaf vers 17 wil ik aan u voorlezen. 2 Korinthe hoofdstuk 17. Aha. Ik hoef het dus niet meer te herhalen, het staat hier al. Dus vers 17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verzoening, en onze verkondiging daarover toevertrouwd. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dat een klein beetje verbouwen hier. Zo, gaat dat beter. Een tijdje geleden had Peter gevraagd of ik een prediking wou verzorgen rond conflicten. En in het begin dacht ik, ja, conflicten, eigenlijk spreken we altijd over vergeving en over verzoening en over de liefde. Conflicten, dat is precies de andere kant. Maar toch is het natuurlijk een ontzettend boeiend onderwerp om erbij stil te staan hoe wij als mens reageren in conflict situaties en hoe wij als christenen eigenlijk reageren in conflict situaties, op zijn minst hoe dat God wil van ons dat wij reageren. En als ik dan zo'n beetje ter voorbereiding was aan het nadenken erover, aan het grasduinen ook in de Bijbel erover, dan je kunt eigenlijk niet anders of je ontdekt heel veel teksten die op een of andere manier te maken hebben of iets te zeggen hebben over conflicten. Ik denk dat we er, als ik er een paar opnoem, dat je er heel veel van zult herkennen. Bijvoorbeeld, heel belangrijk, de zon mag niet ondergaan over uw toorn. Of ieder lette niet op zijn eigen belang, dat is gewoon een tekst van Paulus, ieder lette niet op zijn eigen belang, maar lette op dat van de ander. Of hou voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. En laat de gezindheid van Christus in u zijn. Zalig de vredestichters. En zo zou ik eigenlijk een hele rij teksten, stukjes uit de Bijbel kunnen voorlezen die allemaal te maken hebben of kunnen toegepast worden op conflicten. En alleen al het feit dat er zoveel in de Bijbel over staat, is eigenlijk al een aanduiding dat dat iets is waar wij allemaal als mens heel veel mee te maken hebben. Die conflicten zijn des mensen. Waar dan mensen zijn, ontstaan conflicten. En weet misschien, mijn vrouw en ik en nog een aantal andere mensen, wij doen pastoraal werk vanuit het centrum Attent. En daar hebben we ook natuurlijk heel veel te maken met mensen die het moeilijk hebben omwille van conflicten. Ik bedoel dan in de gezinnen, in de huwelijken, in de relaties, in families en zo verder. Huwelijken bijvoorbeeld, ik ga straks daar verder nog een paar voorbeelden rond geven, zijn natuurlijk heel intieme relaties die uiteraard aanleiding kunnen geven of plaatsen kunnen zijn, oorden kunnen zijn van conflicten. Waar dat mensen samenleven, waar dat mensen samenwerken, waar dat mensen samen dingen doen, daar krijg je verschillende verwachtingen, verschillende inzichten, verschillende verlangens, verschillende behoeften, verschillende prioriteiten. En als die niet op een of andere manier op één lijn gekregen worden, als men ze niet op geen lijn krijgen met elkaar, als we niet overeen kunnen komen met elkaar, dan ontstaan conflicten. En conflicten ontstaan niet alleen door onze onderlinge verschillen, niet alleen door onze onderlinge verwachtingen enzovoort, maar vaak worden ze ook gevoed, of ontstaan ze en worden ze verkrachtigd, bekrachtigd door onze eigen kleine kanten, door ons karakter, door ons ikgericht zijn, door ons egoïsme misschien, of ons, we willen winnen, we willen het halen. En deze morgen wilde ik heel bewust niet beginnen met een bepaalde tekst die concreet spreekt over conflicten, maar ik wilde beginnen met de basis van het evangelie. En het stuk dat ik heb voorgelezen uit de 2e Korinthebrief, dat is eigenlijk een tekst die ons terugvoert naar de kern van hoe dat wij als christen moeten zijn. Hoe dat God wil dat wij zijn als christen, of hoe dat God wil dat we worden als christen door de leiding van de Heilige Geest. Want de basis van onze houding als christen in conflict situaties, de basis daarvan, die is terug te voeren naar het offer van de Heer Jezus Christus. De verzoening die de Heer Jezus Christus tussen ons en God heeft bewerkt. Waardoor wij een nieuw persoon zijn geworden, een nieuwe schepping, zegt Paulus. En omdat wij dit ontvangen hebben van de Heer, dat werk van de Heer ontvangen hebben, die genadegave als het ware, het offer van de Heer Jezus, die verzoening, daardoor, zegt Paulus, is ons ook de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. En in de NBG-vertaling, de wat oudere vertaling, is ook sprake van een ambt der verzoening. Het is een ambt. Het is een, eigenlijk zou je het kunnen noemen een levensopdracht, een roeping. Een verkondiging van de verzoening. En we zien dat Paulus bijvoorbeeld, hij spreekt over zichzelf in de wijvorm, maar eigenlijk neemt hij ons ook mee in het verhaal. Het is onze opdracht, het is onze taak om de verzoening te verkondigen. En als de Bijbel zegt het is een ambt, het is een levensopdracht, dan is dat niet zomaar een jobke, dat is niet zomaar een werk of een 9-to-5 job. In de maatschappij, als wij spreken over ambten, dan spreken wij over bijvoorbeeld een rechter of een gouverneur of een burgemeester, dat zijn ambten, een notaris. En dan zie je bijvoorbeeld, ik deed er mij zo aan denken, net voor nieuwjaar was er een burgemeester in Maastricht die had de gewoonte, als hij dronken was, dat hij dan mensen ambeteerde, toestanden uithaalde, en hij moest ontslag nemen. Vorige week, weet je als de actualiteit volgt, burgemeester van Waterloo, Kubla, die moest ontslag nemen omdat hij genoemd werd in een corruptiezaak, was, met groot geld in Congo en zo verder. Waren dat dan geen goede burgemeester? Dat waarschijnlijk wel, ik weet het niet. Maar buiten dat ambt, of buiten die taak, werd toch van hen verwacht dat ze een voorbeeldfunctie hebben. Dat ze geen scheve schaatsen rijden, geen foute dingen gaan doen. En zo is een ambt, als de Bijbel ons dit benoemt als een ambt, als een levenshouding, dan bedoelt dit ook als een soort levenslange toewijding. Als iets wat echt inwerkt ook doorheen je leven, 7 dagen op 7, 24 uur op 24. En de opdracht, het ambt die wij hebben als christenen, als gemeente van Jezus Christus, is om mensen met God te verzoenen. En dat betekent eigenlijk dat wij ook verzoenende mensen zijn. Dat wij verzoeners zijn. Ik weet niet of je dat ook zo met mij aanvoelt, maar heel vaak krijgen wij te maken met mensen die graag conflicten hebben. In de wereld, in de buren heb je mensen die ruzie hebben met iedereen, in de familie heb je dat, op het werk heb je dat. En je hebt zo mensen die precies, ik weet niet of ik dat zo mag uitdrukken, er vreugde in scheppen om met iedereen een boel te liggen. Maar zo kan het niet zijn als christenen. Wij zijn mensen die geroepen zijn om te verbinden, te verenigen, samen te brengen en daarmee het getuigenis van de Heer te brengen. Verzoenende mensen. En toch, we hebben die roeping, we zijn zo, en toch merken wij vaak, of af en toe in ons eigen leven, dat wij ook ja, dat conflictmodel toelaten in ons leven. Af en toe merken wij ook dat we willen strijden, dat we willen vechten, dat we willen overwinnen, dat we de weg willen banen met onze ellebogen als het ware. En dat staat haaks op de houding die de Heer van ons als christenen wil en die hier ook in die tweede Korinthebrief door Paulus wordt geschetst. Weet u, als wij dat ambt willen opnemen, als wij iets willen begrijpen van wat de Heer ons te zeggen heeft, wat de diepere waarde is van het offer van zijn Zoon Jezus Christus aan het kruis voor ons, ja dan, als we daartoe komen, als we daar diep over nadenken, dan ontstaat eigenlijk een inzicht in hoe wij ook moeten zijn in conflict situaties met andere mensen. Hoe wij moeten zijn in onze relaties. Toen de Heer Jezus overgeleverd werd om verhoord te worden door de Romeinen, door Pilatus, dan was men hem komen halen met wapens mee. En men kwam hem arresteren en een van de mannen die bij de Heer waren, die greep zijn zwaard en die sloeg de dienaar van de hoge priesterstaat, ja, de dienaar van de hoge priester, die werd een oor afgeslagen. Ik weet niet, u kent dat verhaal waarschijnlijk wel. En dan zei de Heer Jezus van, steek dat zwaard terug weg, want wie naar het zwaard grijpt, wie het zwaard opneemt, die zal door het zwaard ondergaan, die zal door het zwaard omkomen. En dat zijn belangrijke woorden die ons telkens weer moeten doen nadenken over de wapens waar dat wij mee strijden. De wapens die wij zelf hanteren als wij in een of ander spanning, conflictmodel worden, conflict terechtkomen, hoe gaan wij dan als mens, als christen te werk? En dan zien wij bijvoorbeeld in huwelijken of in relaties, familiale relaties die fout lopen, dat mensen in een soort machtsstrijd leven. En dat men gelijk wil halen, dat men die wil toegeven voor de ander, dat men wil zijn gedacht krijgen, dat men wil overwinnen. En soms, ik mag dat wel zeggen, want ik ben zelf een man, ik denk dat dat vaak ook een mannelijk probleem is, een probleem van in discussie niet willen toegeven. Een probleem van dominantie. Iedereen kent dat als je als man verloren rijdt met je auto, ga je altijd voort blijven doorrijden. Je gaat nooit toegeven en helemaal nee, dan toch juist en zo verder. Terwijl dan een vrouw misschien veel meer gaat zeggen, we gaan een keer aan de kant gaan staan, want een keer vragen, want een keer uitzoeken waar we naartoe moeten. In discussies kunnen mannen ook misschien heftiger doorgaan en geen gezichtsverlies kunnen leiden en dan krijg je ineens zo bepaalde, ik durf niet zeggen iedereen dat heeft, maar bepaalde mensen in één keer zo de zware klop met de namen als het ware, doorslaggevende argumenten om de ander in de touwen te krijgen en te zeggen, ik wil overwinnen. En ik moet zeggen dat ik heb dat zelf in mijn eigen leven ook ervaren. Ik heb dat ook ervaren dat ik dat ook soms ja, in zo'n dat ik daar ook wel eens tegen gezondigd heb, ik ga het zo zeggen. Dat ik zodanig overtuigd was van mijn eigen gelijk, dat dacht ik ga hier doorslaggevend argument gebruiken en dan krijg ik wel gelijk. En dat was Riet daar, hè, kent mijn vrouw waarschijnlijk, we zijn al meer dan 35 jaar getrouwd. Was Riet daar om achteraf mij erop te wijzen, te zeggen, ja maar nee, Rick, wat je nu gedaan hebt, dat was niet goed. Je hebt misschien wel gelijk gekregen, maar je hebt het hart van de ander verloren. Ik denk dat dat belangrijk is. En het is ook altijd belangrijk om te zien dat de Heer ons naasten geeft, hè, mensen die met ons samenleven, mensen die ons nabij zijn, misschien onze partner of onze kinderen of broers en zusters of mensen in de gemeente, die ons erop wijzen, die ons dingen laten zien waardoor we kunnen leren, waardoor we kunnen groeien. Want als je de ander voor schut zet, dan als je de ander plat slaat met je woorden, dan krijg je misschien wel gelijk op korte termijn, maar je verliest op lange termijn het hart van de ander. En toen ik ook in de voorbereiding rond dit thema even sprak met Rizzo over onze houding als christen in een conflict, dan wees hij mij ook op de vraag die wij ons eigenlijk allemaal zouden moeten stellen, namelijk de vraag van wat zou de Heer Jezus doen? Hoe zou de Heer willen dat ik nu in die moeilijke situatie, in dat conflict, in dat misverstand of whatever het ook is, hoe zou God dat ik daarin reageer? We zien vaak in de Bijbel dat de Heer mensen heel positief tegemoet treedt. En dat de Heer de tijd neemt, dat hij luistert, dat hij zijn ideeën goed uitlegt aan de mensen. En ik denk dat het ook een voorbeeld is voor ons van hoe dat wij ook, als we krachtige relaties willen hebben, als we goede relaties willen hebben, dat we die moeten ook laten rijpen, dat we die moeten de tijd geven, dat we die moeten laten groeien. Hè, dat we er tijd moeten in investeren. Hè. Als je een mooie tuin wilt hebben, dan komt dat niet vanzelf. Hè. Ik weet niet, je moet dat een keer proberen, een tuin vanzelf, wat dat dan wordt. Hè. Maar als je een mooie tuin wilt hebben, dan moet je er veel in zitten, zeggen ze in West-Vlaanderen. Maar dan bedoelen ze niet in zitten, maar bedoelen ze, je moet er veel in werken. Je moet er veel mee bezig zijn. En zo is dat eigenlijk ook met onze relaties. Het is belangrijk dat we erin investeren. Nu, een tijd geleden waar Nita en ik hier ook hebben gesproken over Attent en over pastoraat ook. En toen heb ik gezegd van, we hebben in het pastoraat een zeer goed nieuws natuurlijk. We hebben een goed nieuws, want de Bijbel, het evangelie, is een goede boodschap. De goede boodschap, het goede nieuws, is dat we de kracht van het evangelie hebben, waardoor dat mensen die, ook als je het moeilijk hebt, ook als het moeilijk gaat, dat je kunt weten van, het is mogelijk om het anders te doen. Het is mogelijk om anders te worden. Het is mogelijk om te groeien. Het is mogelijk om onze beperkingen en onze zonden in ons leven te overwinnen. En dan heb ik ook gezegd, er is jammer genoeg ook het minder goede nieuws. Namelijk dat wij vaak vergeten, die kracht van het evangelie. Dat wij vaak leven als onveranderde mensen zonder eigenlijk de kracht van het evangelie te benutten. Ik zou vandaag willen er nog iets nog minder goed nieuws aan toevoegen. En dat is namelijk dat wij mensen soms gewoon worden, dat we gewennen aan verkeerde situaties in ons leven. En dat is een heel kwalijke zaak. We zien in pastoraat soms dat mensen in conflict leven, of er is een conflict ontstaan, of een moeilijke situatie. En ze blijven daar eigenlijk jaren en jaren en jaren in leven, en het wordt eigenlijk een beetje eigen, een beetje deel van een tweede natuur, een tweede natuur als het ware, en ze raken er eigenlijk aan gewoon, terwijl dat eigenlijk niet mag. Eigenlijk moet je die dingen aanpakken, moet je ze oplossen en moet je terug in de vrijheid van de Heer kunnen komen. En het is heel belangrijk om te weten dat waar dat de Bijbel ons oproept om onszelf te geven en vrucht te dragen voor hem en zo, dat is het belangrijk om dat te kunnen doen in vrijheid. Als je constant aan het strijden bent, gaat al je energie daar naartoe. En dat werkt ontzettend verlammend. Ik denk dat we af en toe al een keer in een situatie gekomen zijn de laatste tijd, waarin dat we dachten, amai, hoe kun je nu zo leven? Hoe kan een mens nog zo leven? Het moet anders kunnen, het moet anders gebeuren. We hadden 2 of 3 weken terug een studienamiddag met Philip Nunn. Dat is een Engelsman, maar die woont in Nederland. Is geboren, getrouwd met een Nederlandse. En ik kwam spreken in Attent over vergeving. He, er waren verschillende mensen van hier die er ook waren. Ik ga niet heel zijn boodschap, dat was een heel mooie boodschap dat hij bracht, maar ik ga die niet helemaal herhalen. He, moest waar gekomen zijn, zou ik zeggen. Of je kunt ook zijn boekje kopen daarover. De kracht van vergeving, of de veranderende kracht van vergeving. Maar ik wil één ding zeggen, dat ik genoteerd heb toen hij dat zo zei. Hij zei, als wij zelf niet in staat zijn tot vergeving, dan hebben wij niets te vertellen aan anderen daarover. Dus wij moeten zelf eerst in staat zijn tot vergeving. Het moet bij ons zelf eerst goed zitten, vooraleer wij in staat zijn om anderen iets te vertellen over vergeving. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat wij als christen daar telkens weer bij stilstaan. En dat we eraan werken dat het in ons eigen leven correct en goed zit. En als ik hetgene wat Philip Nunn daarover zei, als ik dat overzet naar het thema rond conflicten, het thema van deze morgen, dan zou ik zeggen van, als wij in ons persoonlijk leven niet in staat zijn tot verzoening, als wij in ons persoonlijk leven niet in staat zijn om conflicten in onze familie of in onze omgeving of binnen ons gezin, binnen ons huwelijk, als we niet in staat zijn om dat op te lossen, dan hebben we eigenlijk aan de wereld nog niks te vertellen over verzoening. Ik denk dat dat een heel belangrijk uitgangspunt is dat ik zou willen meegeven deze morgen. En ik wil dan ook oproepen als mensen zich daardoor aangesproken worden, om te zeggen, ik wil een tijd nemen om met die dingen in het reinen te komen. Om datgene wat God mij duidelijk maakt vandaag rond conflict situaties, om daar iets mee te doen en door te doen tot er overwinning is. Niet zomaar zeggen, oké, ik ga een keer proberen en als het niet lukt dan blijf het maar weer. Nee, door doen tot er overwinning is. De kracht van het evangelie, de kracht van de boodschap van het kruis is juist van, het is mogelijk. Het is mogelijk om te overwinnen. Het is mogelijk om vrij te komen. En ik geloof van, ik geloof persoonlijk dat jonge mensen in de gemeente hebben nood aan broers en zusters waar ze terecht kunnen, waar ze binnen kunnen komen gewaaid, zoals het ware, waar ze terecht kunnen, waar ze ontvangen kunnen worden in gastvrijheid en waar ze zien dat man-vrouw bijvoorbeeld, nu spreek ik echt over het huwelijk terug, ik geloof dat jonge mensen die opgroeien in een gemeente nood hebben aan goede voorbeelden van woningen, van gezinnen, waar ze zeggen, kijk, hier zien we de kracht van het evangelie en hoe het mogelijk is op een goede manier als man-vrouw in een huwelijk te leven. Hoe zouden wij willen dat onze jonge mensen geloven in het huwelijk? Hoe zouden wij willen dat ze kiezen voor het huwelijk in een tijd waarin dat absoluut niet meer zo vanzelfsprekend is? Hoe zouden wij willen dat onze jonge mensen ervoor kiezen als ze niet van de volwassenen, van de gehuwden zien dat het echt mogelijk is om in eenvoud en in oprechtheid op Gods manier van elkaar te houden. En ik heb van een keer in een interview met een bekende cabaretier, die was 40 jaar getrouwd, en toen zei ze tegen hem van, ja, in de showwereld is dat nu niet zo evident dat iemand een goed huwelijk heeft, en de meesten hebben zo wat wisselende relaties. En ze vroegen, ja, wat is het geheimnis daarvan? En toen zei hij, je moet elkaar hoog achten, je moet elkaar hoog waarderen. Dat is het eerste. Het tweede is, zei hij, je moet elkaar de ruimte geven om jezelf te zijn, zichzelf te zijn, zichzelf te verbeteren, te ontplooien, open te bloeien. En het derde, zei hij, dat was dat je veel geduld nodig hebt. Maar dat weten we allemaal. Ik denk dat in alle relaties die wij hebben, met mensen, broers, zusters, omgeving, op het werk, buurt, familie, in ons huwelijk ook, zijn er een aantal basisregels die heel belangrijk zijn. En die zijn eigenlijk niet eens christelijke basisregels. Ik denk dat je die ook wel zou kunnen lezen in boeken die gewoon vanuit opvoeding of psychologie zijn geschreven. Maar een van de regels als er een conflict is, als je niet overeenkomt op een bepaald punt, dan is het belangrijk dat je altijd respectvol wilt blijft praten over de ander. Dat je kan het kan zijn dat je het niet eens bent met een bepaald persoon, met een bepaald standpunt, een bepaald idee, een bepaalde manier van werken, maar je mag nooit de mens verwerpen. Je bent niet akkoord met een bepaald idee, maar je verwerpt niet de persoon. Het tweede is ook, als je in discussie gaat met elkaar, dat er eigenlijk maar één van de twee aan het woord komt tegelijkertijd. He, dus dat je aan de ene kant leert om je idee uit te leggen, je gedachten te zeggen, aan de andere kant je ook leert te luisteren. Ik ga straks nog een paar versen uit Jacobus voorlezen, maar als je de Jacobusbrief van in het begin, in hoofdstuk 1 staat er al, iedere mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken en traag ook in het kwaad worden. Het zijn heel belangrijke principes. Ik zou ook zeggen als basis dat je absoluut geen doorslaande argumenten mocht gebruiken. Soms, dat zijn fouten die wij maken als mens, als we boos zijn of nerveus opgewonden, dat we dan dingen gaan zeggen die blijven plakken. Ik denk nu trouwens, als ik het voorbeeld van een huwelijk neem, je leeft lang bij elkaar, je kent elkaar door en door, je kent de kwetsuren die je hebt, je kent de minder mooie plekken op je lichaam. Ik weet niet of ik daar een voorbeeld van kan geven, het is altijd een beetje delicaat. Maar als je bijvoorbeeld in een discussie, stel nu bijvoorbeeld, te lelijk wat ik ga zeggen, hoor. Stel bijvoorbeeld, uw vrouw heeft zeer dikke benen. Ja, oké, dat is een probleem. Soms is dat erfelijk, dat kan ook door een aandoening zijn. Hè. En er ligt een ruzie en dan zeg je iets heel lelijks tegen haar. Vulgair, je zegt dan, olifantpoot of zoiets. Wel, ik garandeer je dat je dat nooit meer effen krijgt. Dat is zo erg dat je dat zegt, dat na 20 jaar ga je dat misschien, gaat dat nog naar boven komen bij je vrouw. Dus je moet daar heel goed mee opletten. Hè. Ik ga geen andere voorbeeld meer geven, want het is te lelijk. Maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Dat je weet van, kijk, ik wil altijd respect blijven hebben. En de dingen die we weten van elkaar, waar we gevoelig voor zijn, die gaan we niet aanraken. Die hebben daar niks mee te maken. We gaan daarmee rekening houden. Een andere basisregel is dat je zegt, we gaan het samen oplossen. We gaan apart gaan, we gaan de tijd nemen, we gaan doorwerken met het conflict, we gaan er altijd voort aan werken totdat het opgelost is. We gaan het niet laten sluieren en sluieren, uitsluieren. Er zijn heel wat andere basisregels, maar ik wil er een paar gewoon aanhalen om duidelijk te maken hoe dat wij als mens, als christen moeten omgaan in conflicten. In het pastoraat gebruiken wij heel vaak het boek Ik ook van jou. Ik weet niet of u dat kent. Dat is een boek dat gebruikt wordt in de marriage course, dus de huwelijkscursus. En in dat boek is er een bepaald hoofdstuk en dat spreekt over het benutten van onze verschillen. En ik denk dat dat ook belangrijk is dat we dat leren om inderdaad dankbaar te zijn voor verschillen. Voor dat we elkaar kunnen aanvullen met onze verschillen. En de eerste stap is dan natuurlijk dat we onze verschillen erkennen. Dat we ze herkennen, maar ook erkennen. Dat we ze benoemen, maar dat we ze ook waarderen. En soms kunnen de verschillen groot zijn. Men kan ook in de gemeente heel veel verschillende ideeën hebben. En soms kan de aanpassing aan elkaar moeilijk verlopen. Maar het is wel belangrijk dat je er leert mee omgaan. Dat je ze ook in gebed kunt brengen. Dat je ze kunt bespreken met elkaar totdat ze opgelost raken. Als je ze niet kunt bespreken, kan dat een groot probleem blijven. In mijn kindertijd hadden mijn ouders vaak, waren ze vaak niet oneens, hadden vaak ruzie zelfs, over, ja, mijn moeder die vond dat wij meer moesten krijgen, hè, of als er iets georganiseerd werd, dan moesten wij, vond zij altijd dat we moesten daar naartoe moeten kunnen, en zo verder. Ze wou eigenlijk nooit iets weigeren aan ons. En mijn vader was daar niet mee akkoord en vaak was daar ruzie over. En als ik dan vertel dat mijn moeder van een gezin van 16 kinderen was, en dat zij de 15e was. Dus de 15e, ik moet u niet zeggen, nou, zeker mensen die van de oudere generatie, de 15 had nooit nieuwe kleren. Hè. Die had altijd de overschot. En van daaruit kun je dan begrijpen, en hadden die mensen dat misschien meer uitgelegd aan elkaar of meer besproken, ging dat misschien op een andere manier kunnen opgelost worden. Maar nu hadden ze daar altijd ruzie over. Hè. Dat zijn zo van die voorbeelden. Ik denk dat we veel kunnen leren door met elkaar te spreken en te leren elkaar begrijpen. Onze verschillen accepteren. Het gaat er niet altijd over of het precies een goede of een slechte manier is. Soms is het belangrijk dat we kijken naar de manier van kijken van de ander, dat we leren te kijken met de ogen van de ander. En geloven dat onze verschillende inzichten, onze verschillende manieren van kijken, dat ze elkaar kunnen aanvullen, dat we kunnen leren van elkaar en dat we bereid zijn om ook misschien een keer, ja, ook in onze ideeën te gaan veranderen, zodanig dat we elkaar tegemoet komen. Belangrijk is dus als wij communiceren, dat we bij het onderwerp blijven. Dus dat we daar geen dingen bij sleuren die er niks mee te maken hebben. En dat we onze verschillen bespreken. Heel veel conflicten ontstaan door onuitgesproken verwachtingen. We zijn nu al zoveel jaar getrouwd en ik weet nu nog altijd niet dat ik dat en dat zou willen. Maar zeg het dan dat je dat wil. Zeg het dan dat je dat verwacht. Leg het uit ook waarom. Bespreek met elkaar, neem er de tijd voor om dingen met elkaar te bespreken. Vermijd beschuldigingen. Wees ook bereid om uw eigen aandeel te zien in een conflict. Het is nooit alleen maar de fout van de ander. Kijk ook een keer of dat jij zelf er iets kunt aan doen. Of dat jij zelf fouten hebt gemaakt. Of dat jij zelf vergeving moet vragen aan de ander. Ik wil nog even gaan naar de Jacobusbrief, hoofdstuk 3. Vanaf vers 13 zou ik graag aan u voorlezen. De Jacobus spreekt hier over de wijsheid die van boven is. En ik denk dat we inderdaad in conflict situaties, als we ons de vraag stellen van, Heer, wat zou u doen? Hoe wil u dat ik ben in deze moeilijke situatie? Dan hebben we wijsheid van boven nodig. Jacobus hoofdstuk 3, vers 13. Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Ik zou bijna durven zeggen, wie van ons wil er niet graag wijs en verstandig genoemd worden? Iedereen wil toch wijs en verstandig genoemd worden? Dan zegt Jacobus, laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen. U zou de waarheid geweld aandoen. Dat soort wijsheid komt niet van boven, het is aards, ongeestelijk, demonisch. Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is voor alles zuiver en verder vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort. Ze is onpartijdig en oprecht. Waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Als wij de woorden van de Heer Jezus bijvoorbeeld rond wijsheid en liefde, de dingen die hij bracht, als we daarvan vertrekken, dan zien we hier in de Jacobusbrief, dat stukje uit het glas, maar eigenlijk heel de brief, zien we heel veel over de toepassing, over de praktijk van het christen zijn. De toepassing in ons dagelijkse leven. Jacobus spreekt over een praktische wijsheid. Onze wandel, onze manier van leven, die op één lijn moet zijn met ons innerlijke overtuiging, met onze keuzes, met onze bekeerd zijn, met ons christen zijn. Jacobus die dringt er altijd op aan dat ons gedrag, onze houding, zou in overeenstemming zijn met ons belijdenis. Wij belijden christen te zijn. Wel, dan moet dat in de werkelijkheid en het dagelijkse leven te zien zijn, zegt hij. Het moet zichtbaar zijn door de werken. In het tweede hoofdstuk, bijvoorbeeld, zegt hij, ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Ik zal door mijn gedrag, door de dingen die ik doe, zal ik mijn geloof tonen. En voor alles eigenlijk dat te maken heeft met het dagelijkse leven als mens, als christen, hebben wij nood aan de wijsheid die van boven is, de wijsheid van de Heer en geestelijk inzicht. We kunnen heel veel weten in theorie, dat is de kennis, maar de wijsheid dat heeft te maken met hoe ga je daarmee om, wat doe je ermee, hoe breng je dat in de praktijk. En we hebben wijsheid en geestelijk inzicht nodig om met elkaar om te gaan. Als in een huwelijk ook, maar ook als broer en zuster in de gemeente en zo verder. Om daadwerkelijk te leven als christen, zoals de Heer van ons vraagt, hebben we de wijsheid van Hem nodig. Wie kan onder u wijs en verstandig genoemd worden, laat hij het daadwerkelijk bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. De wijsheid die van God komt, die van boven komt, hebben we onmisbaar nodig. Hebben we nodig om in de praktijk, in het praktische dagelijkse leven, de genade en de verzoening te brengen die de Heer ook ons heeft gegeven. Jacobus zegt in het eerste hoofdstuk opnieuw, zegt hij, komt iemand van uw wijsheid tekort, vraagt God erom. En hij die aan iedereen geeft zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal uw wijsheid geven. En dat is een heel belangrijke sleutel. Ik denk als wij in conflict situaties komen en we zeggen, Heer, ik weet het niet meer, ik weet niet meer wat ik moet doen. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad de Heer zijn wijsheid te vragen. Om de Heer te bidden om wijsheid. En misschien moet je dan ook andere mensen erbij vragen om mee te bidden, mee te strijden, zodat de wijsheid van de Heer over ons komt. Jacobus die heeft ook wat uitleg over die wijsheid. Hij spreekt over wijze zachtmoedigheid. De Heer vraagt van ons een goede open houding, een goede houding ten opzichte van de ander, ten opzichte van degene die ons nabij is. Dat is wat God van ons vraagt. De dienst of ons, het werk dat wij doen als gelovigen is zwak en krachteloos als onze goede werken niet gepaard gaan met een gedrag van wijze zachtmoedigheid. Dat is wat de Heer van ons vraagt. In dat stukje wat ik heb voorgelezen zien we dat Jacobus spreekt over drie dingen die eigenlijk heel sterk met elkaar verbonden zijn. Hij spreekt over een goed gedrag, een goede houding als mens, goede werken, zegt hij ook, in geloofswerken, dingen doen vanuit het geloof, en het derde, een zachtmoedigheid van geest. En zachtmoedigheid die maakt dat we openstaan, dat we nederig van hart zijn, dat we bereid zijn om te luisteren, te leren van de Heer en te leren ook van elkaar. Jacobus die zegt in vers 16, waar jaloezie en egoïsme heersen, daar vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. Maar de wijsheid die van boven komt, die is voor alles zuiver, vredelievend, mild en meegaand. Ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, want ze is oprecht, onpartijdig en oprecht. Ik denk dat daar heel belangrijke sleutels in zitten over hoe dat God wil dat wij reageren, dat wij zijn als mens in conflict situaties. Zuiver, vredelievend, mild en meegaand, rijk aan ontferming, goede vruchten voortbrengend, onpartijdig en oprecht. En ik zal zeker het woord mild en meegaand, ik denk dat dat een belangrijk woord is waar wij, of belangrijke woorden zijn, waar wij verder moeten over nadenken. En vooral ook de slotzin, waarin vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten. Tot zover uit het woord van de Heer.
Rik voor het woord. Als u straks behoefte hebt om met iemand te praten of te bidden, de mensen van de pastorale werkgroep die er zijn bereid om met jullie te praten of te bidden. We zullen hier vooraan staan. Ik ben Sarah aan mezelf om te bidden. Wilt u liever met iemand anders spreken, dat is u vrij natuurlijk. Ik zou zeggen, kijk niet naar elkaar, kijk niet wie dat er nou van voorkomt of niet. Het gaat daar niet om. Het gaat dat we elkaar bij God mogen brengen, dat we de dingen bij God mogen brengen. Want dat we het soms moeilijk of lastig mee hebben. En iedereen heeft in zijn leven dingen waar dat hij tegenaan loopt, waar dat hij strijd mee heeft. En we zijn allemaal gelijk. We zijn eigenlijk echt allemaal gelijk. De ene heeft strijd met dit, de ander met iets anders. Waarom zouden we elkaar daarop aankijken? Dat is totaal niet nodig. Dus voel jullie vrij. Als je behoefte hebt aan gebed of een gesprek, kom rust straks naar de dienst naar vooraan. We gaan eindigen met lied nummer 710. Gebed om zegen. Geef me geduld.
zonder mij als de bron van leven. Die ons brengt, die vermijdt, brengt een stroom van zegen. Maar in de zaal steeds mooier wordt voor mij.
Zegenen en ons gebied vergroten. Laat uw hand met ons zijn. Weer ons van het kwade, zodat ons geen smart treft. En God schonk wat Jabez had gevraagd. Amen. Nog een goede zondag.